Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 119 en daarvan het 35e vers. Het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij, doch ik bewaar van harte uw bevelen. Hun hart is vet als smeer vol hovedij, die zullen zij in uw gunst niet delen. Maar uw wet waarin ik mij verblij, zal met het zoest vermaak mijn zinnen strelen. We noemen die Psalm 119, vers 35. Schriftlezing voor het avontuur kunt u vinden in het boek Openbaring, daarvan het 21ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 8. Maar vooraf lezen we artikel 33 uit de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat van de sacramenten. Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn belofte te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te ons waard. en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies om des te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die hij ons mededeelt, want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendig en onzienlijke zaak, door middel van God in ons werkt door de kracht des Heilige Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig, om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten, die Christus onze Meester ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten, het sacrament des doops en des heiligen avondmaals van Jezus Christus. Wat nu genoemd, zullen we lezen Openbaring 21 van vers 1 tot en met 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op den troon zat, zeide: ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar den vreesachtigen en de ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zulver, uit welk is de tweede dood. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we het Heilige dieper aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heren, maar we zijn dat we hier de optrek gekend hebben zoals dat van dag tot dag is, dat er een dag van afzondering is. Maar het is dat er in de dienst des Heren dan alweer de gelegenheid is gevonden om hier dan op deze plaats te komen, aan de voetbank uw voeten, zoals het in die heilige roeping is, maar het is dat gij verzamelt tot deze bijeenkomst die boven is. Waar er dan in alle werk hier op de aarde is, dan zulke voorbereidingen te wezen, heb gij zelf dan de harten van mensen kinderen te bewerken. En de genademiddelen zijn daartoe verstrekt, wanneer wij dat lieve dierbare woord des Heer in huis gekregen hebben. Maar het is dan ook zo wel dat het dan in het hart zou mogen gekregen worden. Heb gij zelf dat in deze bediening een woord gesteld wat tot mensenkinderen gesproken zou worden. Wat hier als een zaad en nieuwe geboorte in de harten van mensenkinderen wordt gebracht. Wanneer de zaaier uitgaat om te zaaien. Dat hier het woord des Heren dan zou gebracht worden in mensen. Welke daarvan die kennis te bevinden. Kennis en de kracht van dat woord hier in ons leven vreemd is. Maar toch, wanneer we het in een onwetendheid hebben te zijn, dat wij de roeping elke dag hebben waar te nemen. Dat wij hier dan zo ook in onze arbeid zijn, dat wij deze plichtvolbrenging een taak hebben, welke dan gewoonlijk niet zal worden verzuimd. Of wij zouden door luiheid of door ziekten of door ongevallen of rampen niet in staat gesteld worden om voor ons eigen te zorgen. Dan is daar ook wel de eigen zorg welke wij voor de gezinnen hebben wanneer wij hier dan zo ook onze arbeid kennen. En zo dien het te wezen dat wij ook aan de kracht niet missen om hier dan ook te wezen. Waar het dan is dat er aan de zielzorg niet pijnlijk zal wezen als gij er zoveel aan te werken hebt. In al de tijd en de dag dat hier dan in Nederland het evangelie verkondigd is. En hier de mensen geleerd wordt die leert op die school van vrije genade. Aan de voetbank uw voeten. Dan is het ook de duurzame roeping om hier ons dan deze genade middelen waar te nemen. Ach, wanneer wij zelf dan misschien ook zo met de ziel onder de arm lopen. En dat wij juist dan weten niet anders dan toppen. En met zulke vraag dan uit te lopen. Hoe zal ik ooit voor God rechtvaardig zijn? Ons dan stellen misschien wel met een neergebogen hoofd en met een droevig hart. En gevuld met tranen dat we hier dan zouden mogen zijn. Dat er nou zo'n woordje God zou mogen gesproken worden. En Heere, dan hier dan zo dat woord niet één woord, maar dat er zoveel woorden gesproken wordt. Maar dat er dan zij een woord bij ons bij mag zijn dat hier daar te treft. En nog, daar zouden mensen misschien aan voorbij willen gaan wat er aan deze ontdekking is. En de schuld en de zonde staat waarin de mens verkeert, daar hebben we dan ook overal wel te horen. Dat zij te Bloemhof worden ingejaagd en dat ze zichzelf dan gerust hebben te stellen, dodelijk gerust hebben te stellen, omdat zij naar het woord niet horen en dat zij naar de getuigenis van uw rechtigheid niet luisteren, nooit vernederd zijn en ook zo dan ook hier dan wel. En mensen zijn die door de ontdekking van uw God en Heilige Geest en niet dan ook van de Heilige Pet te leren verstaan. En dat ze mensen zijn, dat ze een ziel hebben en dat zij niet dan maar lopen te pakken. Net zoals een ander dat zou kunnen doen als het over zijn gezondheid gaat, over de ziekte gaat. Dus maar niet dan geholpen moeten worden op wanneer het dan geregeld is dat geholpen moet worden. Wanneer we weten dat er ook morgen dan weer een operatie zal zijn. En dat er ook een andere, de andere dan weer opgenomen is met ziekte. Of met ook wanneer dan het kind geboren moet worden. Hier dan zo. Dan ook met deze zorg en kommer hier dan ook bezet zijn. Degene die dan ook daaromheen hebben te staan met zoveel zorg. En afwachting van wat er heeft te gebeuren. Dan hier dan ook heb te zien. Toe te zien op hetgeen wat hier dan van dag tot dag heeft te zijn. Ach, dan moeten wij toch zeggen dat het de loop van ons leven is. En welke naam van u bekend heeft te zijn. En dat er in de voorzienigheid van God het u bekend is wat er in ons leven zal passeren. Maar dat wij hier dan ook dan wel denken dat hier meer aan het woord wat we hier hebben te beluisteren. Dan het te denken aan hetgeen wat u ons voor hebt te houden ons dan noodzakelijk is. En dat gij in deze heilige roeping komt om hier de mensen hier dan toch te brengen in de kracht waarmee gij dan deze roepstem van uw woord die dan in het hart en leven brengt om dan te horen naar wat gij zegt en wat gij bent en dan met die trekkende kracht van God in deze genade middelen gebracht worden tot daar die heelbeester welke dan ook zo genezen kan en welk voor kwaal dat het ook zou zijn maar ook zo die zielekwaal hier in het leven heren. Ach, dat zou deze wondere genade zijn. Welke dan in Christus Jezus is, welke dan van u van eeuwigheid dan besloten is en beschikt hebt dan juist op die plaats naar waar gij dan uw knechten zendt, waar het is dat de deuren van uw huis geopend te worden, waar het slagveld van uw vrije genade geeft, heren, dan is daar ook wel tegelijkertijd wat te zien in onze dagen, wat de ernst van ons leven is, waar de groot verschil in hetgeen wat wij in volgende tijden gekend hebben, zoals uw volk dan samengeroepen is, ziet dan met smeekingen, met geween en met honger en dorst die gekomen zijn. En u hebt die gebroken bak uitgehouden, welke geen water houden. En die heeft hij met zijn eigen verrijkt en rijk te zijn. En naar geen ding gebrekken, die heeft hij ook andere mediums, welke hem eerder van God hebben af te leiden, dan dat het is dat wij naar God worden toegetrokken. Ach, mag dan zo hier dan die onwederstaanlijke zin van die roeping en waarheid van God hier in het leven gevoeld worden. En dat het is dat hier waar het onderscheid gemaakt is dan waar het niet is, dat het ons niet heeft ontgaan. En met welke band van dat gij een mens komt te trekken. En wat gij hier dan komt ten toon te stellen in de zoon uw eeuwige diepte, welke ons begeerig maakt. Dat gaat over die jaloersmaking, welke hier niet alleen aan het volk gedacht zou kunnen worden. Zoals wij dan van de week er dan ook eentje hebben begraven, waarin we zien dat het einde van die vrede zal zijn. Maar ach, dat je dan in die weg waarin uw kerk dan zaliger te worden, de mens geen boodschap heeft. Dan zal het wel zijn dat wij hier de heilbegeerigheid moeten kennen, welke hier dan juist bij het arme volk dan zichtbaar gemaakt is geworden. En hier dan ook zo niet bij de wijsheid gevoeld te worden. Wel, maar wijs gemaakt worden tot de zaligheid, maar niet de godsdienstig mens, welke hier alles hebt te weten en te zeggen, maar hier is armoede begeerig gemaakt en hier dan gedeerd en onderwezen van God en de kennis van God die wie het eeuwige leven is, en ook zo van zichzelf als een nietswaardig mens en hier dan ook van u vernederd zijnde, ach, wat de vrome mochten gaan, de weg van u mochten gaan, waar het is dat er een navolging van Christus hebt te wezen voor uw kerk en volk, maar dat is dat ga je dan ook zo plek en plaats op willen maken hier in het leven. En je dan ook zo uit deze woorden waarin de genade overvloedig is, die roeping doet volgen. En dat weer uit deze goddelijke verkiezing. En dat weer uit deze diepte die van eeuwigheid is. En dat die dan tot stand gekomen is in het leven waarin deze genade verheerlijkt wordt. Waar de mens op het diep vernederd zij. Dan moeten wij toch zeker zeggen dat het altijd is dat wij vleeselijk zijn en verkocht. En dat elke keer weer nodig is om deze genade te krijgen. Om hier dan tot Christus te komen. Uit de kracht van deze inwerkende liefde die gij hier in het leven gehad hebt. En niet alleen dan hier dan zo doet komen. Die voor u aanschijnt hebt neder te buigen. Maar ook doet kennen. En die bij dat kruis gebracht te worden. Om hier uit die fonteinen des huis een reiniging te vinden. En de verlossing te lachen te worden. En hier dan zo ook niet in een hoop beschaamd is geworden. Ook al is het hoop tegenover hoop. Wanneer ga je met uw woord de belofte. En is het dan net te zeggen. Hetgeen wat ons noodzakelijk is. Dat de mens dan. Al hebt hij niks. Dan toch hebt te denken dat er bij u alles is. Om hier dan van u bediend en van u geleid en van u bekeerd en van u onderwezen mocht worden. En hier dan ook zo dan in de weg van navolging de paden der heiligen mag gaan. Als die loop aangaan, welke gij hier de overste leidsman en voorkomen de zaligmaker dan heeft willen bereiden. En hier dan ook zo dan ook niet vreemd te laten. Wanneer het dan door de openbaring van uw woord hebt te gaan. Maar het dan is dat er in de spreken God ziet aan duidelijkheid er te zijn. Waar het zo ook van de dichter zegt te wezen. Dat is dat de leer mij uw weg. Leidt mij op uw paden. En wilt u dan uw geest nog schenken. Dat u ons kan leiden. En dat is dat u dan een grote onderwijzer in hebt te vinden. Maar ook een leidsman in te vinden hebben. En uitleggen van het woord Gods. Dat hier nu weer gedezen is. En wat wij nooit zullen kunnen verstaan. En dat wij ook zeker niet zullen kunnen door eigen wijsheid ontvouwen. Hoewel het dan misschien met gissen en met allerlei, moeilijke woorden genoemd, maar dan voorbij te gaan, dan er tot de conclusies heb te komen, welke hier dan zegt, kijk, dit is de weg, maar wij zullen u nooit kennen, heren, als het niet is dat die weg van u dan hier in het hart en het leven openbaard wordt, toch zo beminnelijk, en dan is dat genade voor genade, want het is niet één keer, maar het is dan steeds weer, en het is dan altijd weer de genade, ook wanneer het geloof geschonken wordt, wanneer het is dat er in de vereniging met Christus gehandeld en gewandeld mag worden, dat het is dat wij zijn eigendom mochten wezen, dan is het altijd weer, alweer genade voor genade. Elke genade heeft zijn voorbereiding in de genade. En het is overvloedig in God en het is uitgestrekt in God. Het heb je dan in de meest uitgestrekte zin te wezen. En wanneer het is dat de mens dan in het beslag van uw getuigenis dan vindt een oneindigheid, welke dan in God te zijn, dat hij begint dan ja, de verlustering te wezen van waar je nooit hebt klaar te komen. En nooit een bezittend mens kan zijn. En je dan toch nog dan staan van u dan gekocht met de prijs van uw dierbaar bloed in het hart en het leven bekend is. En met deze vrije genade, met de zekerheid die gij in die genade hebt gegeven. Voor een mens dat wankelt en dat steeds het weer niet weet. En dat hij steeds daarmee mee dan in de engte komt. En niet dan steeds weer op de knieën komt en gepaard wordt. En dat het bij hem niet is en dat het bij u hebt te zijn. En dat het nooit wat wordt met een mensenkind. En dat het alles bij u te vinden is. En niet dan ook zo dan beter arm gemaakt te worden. Steeds weer dan aan die troon. En dan steeds weer bij u dan heb aan te kloppen. En niet dan door het geloof in Christus Jezus vastheid en zekerheid te vinden in de gang waarin hij met u hebt te leven. En uit u hebt te leven. En door u hebt te leven. En in dat leven het leven heeft. En hier zo ook dat leven tot in eeuwigheid heeft. Ach, maar zo hier dan zo dat hart en het leven dan weer bijgebracht worden. Ook in deze dienst wat hier dan in deze woorden getuigd zijn. En dat er in die voorgaande tijden het Johannes al zo ver hebt mogen zien van hetgeen waar wij nu in hebben te verkeren. En dat Johannes dan met hetzelfde, met diezelfde geest geleerd die dan hebt te zijn. De man die daarin toch dan van u voortreffelijke dingen hebt mogen aanschouwen. Van dit Jeruzalem, die kerk God, welke zijn bruid voor de man versierd is. Welk hier met de toekomst der eeuwigheid die zijn uitleiding krijgt met statie uit zijn woning. En inleiding krijgt in het hof des hemels daar, waar de ziel dan al reeds de rust heeft te vinden. En die dan ook zo in God zich verheugen mag, zoals bij dat de zondag dan van die moordenaar hebben gezien, dat gij gezegd hebt, heten zult gij met mij in het paradijs zijn. En als je dan zo straks dan ook dat stof ontmaakt, wanneer toch zo dat gij komt op de wolken des hemels, in heerlijkheid, zo aan heilige engelen gelijk, in die eeuwige vreugde mocht wezen, en dan zonder de zonde, en zonder deze drijvers die het nou maar drijven, ach maar, altijd binnen u hebben te drijven, was het nou maar zulke vreugde mag geven, dat wij verbaasd zijn in deze beproevingen van u stand te houden, en niet dan te volharden tot het laatst aan toe, heren, en niet op zijn eigen krachten te steunen, maar op de arm van die diefste, wanneer het dan zo door die woestijnen heen te gaan, en wanneer zo het pad moet worden gegaan, gaan, en wat gij wat welgebaande wegen hebt te wezen, en door duisternis, en door vuur, en door water heen, en dan is dat zij thuis komen, en door het goddelijke licht geluid. Ah, mag zo, dan niet aan die gemeente nog uitgebreid worden, en mag het juist dan gezien worden wanneer die tijd van de afval, dat gij nog een kerk en volk heeft, en dat zo ook in de toekomst die gij de belofte gekend hebt om hier dan het volk van Israël, uw uitverkorenen te vinden, hier die zaligheid die dan bij hen past, die in het voorgaande leven gefeest is, ook nu. In de uitbreiding van uw kerk nog aan velen te geven. Zodat gij hier dan zegt, daar ook uw koninkrijk komen. En dat zo ook daar dan gezien mag worden. Dat zij tot de aanneming komen, tot kinderen. En zo ook met de hoeksteen, de zaligheid Jezus Christus kennen met de Nieuwtestamentische kerk. Totdat dat gebouw voltooid te wezen. En de laatste zal zijn toegebracht. Dat het haast ons dan, heren. Dat we het ook niet aan laten ophouden door iets of iemand, maar altijd is dat we hier dan standvastig in mochten zijn, en waar dan zo die tweede roeping er is, die van God die naar uw huis, en onder het woord des Heren, en die van de peert om juist buiten het huis te blijven, en hier de weer te dienen, en vreemde godsdienst aan te hangen, al mag zo toch, en dan onder de jeugd toch ook nog van u gekend worden, waar in vroegere tijd dan, ja, ze bediep over uw volk geweest is, waarin deze strijd op leven en dood beslecht te wezen, waarin gij hier Jezus Christus daarvan de overwinnaar is. En welke dan niet dan zegenpralend arbeid in het leven mensen, kinderen, om je dan klein het zij klein en groot die voor uw aangezicht te brengen. En welke je dan in deze dienst de vrijheid te kennen, jij in plaats van die slavernij en van de zonde dienst, van de duivelsdienst, welk met fluwelen handen te werk kan gaan, als het dan over de godsdienst hebt te geven, maar de moord
moordenaar is der zielen. Ach, dat u dan toch komt op toch onder de jonge mensen, onder de jeugd en onze kinderen. Het zij in onze gezinnen, het zij buiten de kerk, het zij binnen de kerk, het zij, ja, je tot aan de einde de aarde toch nog toe te brengen. Hoewel dat het de laatste uur is en de volheid der heiden heb in te gaan, dan mag het toch pas weten dat hij dan toch hier of daar dan toch gehoord wordt, heren. Dat tot de kerk dan ondergronds of dan ook dan wel zichtbaar. Toch groeit en bloeit juist in die verdrukking. En waar juist dan bij ons vanwege de beelden en de rijkdommen en de schatten het hart verstikt en vetgepaakt te worden voor het oordeel. En zo wordt daar dat waar de mens dan bloederig gevolgd wordt, dat wordt gezien. Dat u daar bent, dat u daar steunt, het zij, ja, welk land dan ook dan misschien dat ons gedacht te worden, dat waar u dan de uwe hebt te kennen, waar u dan de uwe hebt te vinden, en daar dan waar de uwe komt te trekken, ach, dat u dan toch dan onder ons toch niet weggaat, en voor altijd zal komen te vertrekken, maar dat u opstaat met goedgunstige gedachten, dat bidden wij van u, om de Heer Jezus Christus wil. Amen.
Psalm 123, vers 1 en 2. Psalm 123, vers 1 en 2. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren, totdat hij ook ons genadig zij. En het tweede, geef ons gena, o heren, en red ons tot uw eer. Wij zijn reeds moe van al de schampere woorden die wij van smaters hoorden. Ons treurig hart is moe van al het spotten en tonen samenrotten derover die die nederige veracht en weelderig belacht. 123, 1 en 2, de beide versen. Geliefd in het slot van de pericoop, dan zien we dat de Heer is zeer ernstige woorden heeft uit te spreken. Trouwens, ja, bij het niet zou je kunnen zeggen, elke keer is het weer zo dat het ons opvalt dat het woord dus altijd ernstig te zijn. Maar dat wij kunnen denken dat wij in de voorgaande keren dus dan gesproken hebben van de strijd hier op de aarde is voor zijn kerk. En dan hebt hij in het eerst, hebben wij gezien dat er een grote bemoediging is voor de kerk hier op de aarde. Wanneer hij zegt dat degene die strijdt, dat hij zal overwinnen. En dan gaat de Heer dus dan in het vooruitzicht stellen van de overwinning en ook wat daarbij die overwinning hebben te behoren. Maar als het voordat het dan zulke ernstige woorden ter sprake gebracht heeft worden, dan kunnen we ook wel zien dat hier dus dan in genade gehandeld heeft worden. En dat de Heer dus dan zegt eigenlijk dan ook wel dat hij zijn liefdesverklaringen niet onthoudt. Het is heel opvallend, hè, wanneer er dus dan van het einde deze wereld gesproken heeft worden. En wanneer wij zullen zitten en beven voor hetgeen wat er heeft te komen, dat de Heer dus dan de verklaring is een belofte geeft van zijn liefde en van zijn genade, van zijn bijstand hier in het leven. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk altijd zo weer dat de Heer zijn kerk heeft te bemoedigen. Maar dat hij dus dan ook weer zegt, en dan kunnen wij de afsluiting van de vorige keer ook weten, dat de Heer dus dan deze verklaring bij zichzelf zegt. En hij zegt, ik zal u tot de God zijn. Nou ja, als ik dan heb te denken, als je dan denkt aan de kroon der overwinning en de hemel die aanstaande te zijn, dan is dat al heel veel, kun je zeggen. Maar wat is meer dat de Heer dus dan zegt, ik zal uw God zijn. Dat is de grootste verklaring die een mens in zijn leven kan krijgen wanneer hij met deze zaken te doen heeft. Dat hij zegt, mag ik weten dat God mijn God is en dat Christus dan mijn zaligmaker mag wezen. Dat ik een borg in heb te vinden en dat de Heer het dan antwoordt en hij zegt, ik zal uw God zijn. En dan het tweede, wat er in deze verklaring te zijn, dan zegt hij, gij zult mij tot zonen zijn. Dat is ook wat dat we hier dus dan in deze geboorte van deze kindschap niet weten. En dat wij een grote gesteldheid is hard en het ook wel gevoelen dat wij niks met de kinderen Gods gebeen hebben. Dat de Heer dus dan in het leven van zijn volk en kerk heeft af te verkondigen dat zij zijn kerk, dat het zijn kinderen zijn en dat de gelovigen dan zijn discipelen zijn. En dat de Heer dus dan zijn kinderen, maar ook met het kindernaam heb aan te noemen. Ik zal ze tot de God zijn en zij zullen mij tot zonen of mij tot dochters of tot kinderen wezen. Maar een verklaring van zijn liefde is er dan ingeriepen. Maar wanneer het is dat wij dus dan onze eigen kinderen herkennen, je kunt dan zien dat er uit de betrekking van ouders als het maar met kinderen gesproken te worden, dan zie je wel dat dat de liefde is. Het is niet de veronderstelde zaak dat er liefde te zijn. Als je dan zegt dat er in deze tekst woorden als het maar dus dan duidelijkheid te zijn, dat de Heer zegt, ik ben uw God. En dat zij dan de kinderen zijn, dan kan het nooit anders zijn dat het in de liefde te wees. Want die ouders dus die als voorbeeld gesteld met de kinderen is in de band der liefde met elkaar verbonden. Nou ja, daar gaat een leven aan gepaard. Dan kun je zeggen dat het is de mens die dan in zijn geboorte dus een bastard is. Als hij in de christelijke kerk hebt te zitten of dat hij een heiden hebt te wees, wanneer hij buiten de kerk hebt te zijn. Maar dan kun je dan zeggen dat er dus dan een wederbarende kracht en liefdewerk van God in het leven geweest is om ons te maken wat we niet waren. Dat zijn dat wij kinderen Gods genaamd zullen worden door het geloof in Christus Jezus. Dan kun je zeggen, zal hij dus dan of zij dus dan een kind Gods genoemd kunnen worden. Maar dat sluit dus dan ook andere dingen weer in. Als de Heer zegt, gij zult mij tot zonen zijn, dan kun je ook zeggen dus dan dat hij er de vader van is. Niet alleen de vader van ons Heer Jezus Christus, welke uit dezelfde natuur de enige geboren zoon hebt wezen. Maar dat het is dat er dus dan in het schepsel dus een beter aanneem is tot kinderen. En dat zij dus dan door genade dus dan hier in Christus, door de verediging, door de verzoening die er met Christus is, dus dan zij wettige kinderen genoemd zijn, dat God er ook hebt te weten van. En dat God ook de werkmeester van is, dat je kunt zeggen, God is de vader van zijn kinderen. Dus daar krijgen ze dan ook te bewijzen van. De liefde is. De liefde des vaders is in hun hart. En het is dan door de Heilige Geest dat zij dus dan die liefde God in het hart hebben uitgestort gekregen. En dan is het niet een algemeen roepen of roemen dat de mens dus dan in deze liefde deelt. Maar het is een wetenschap, het is een bevindelijke wetenschap dat wij met deze liefdesvereniging de verbondenheid te kennen. Zoals dat hier dus dan bij God die dus dan de vader is, dan hier zou kunnen gekend worden. Nou is er nog een derde in. Nou, eerst is eigenlijk dus dan drie dingen wil ik u eventjes nog terughalen. Ik heb de laatste woorden van die tekst niet verklaard de vorige keer. Maar dan zie ik eerst dan de belofte dus dan de Heer geeft in de toekomst der eeuwigheid waarin het is dat zij de kroon der overwinning zullen behalen. En in het tweede dan is het dus dat de Heer dus dan zegt ik ben uw God en gij zult mijn zoon of kinderen zijn. En dat wij hier dan in het derde zegt dat ook de erfenis voor hen te zijn. Nou ja, wie erft er dan eigenlijk? Dat erft dus het kind. Je kunt niet zeggen dat de knecht, de dienaar, welke dus dan in het huis zit te wezen, en dokter misschien een plaats heeft om hier enige dingen te doen in het leven, welke dan hier dan bij de kerken te behoren. Dan kun je zelfs dan ook dopen te pezen, of dan kun je een ambt dragen pezen, waar je dan kan zeggen, kijk, dat is een knechtelijke werkzaamheid in, om deze dingen die de Heer het gebied dan uit te voeren. Dan kun je een dorpelwachter zijn. En dan kun je de taken verrichten. Dan kun je dus in het huishoudelijke perk van de kerkers maar dus dan prachtige dingen verrichten. En hier misschien ook wel naam in maken. Maar dat het dan is dat je kunt zeggen dat je de erfenis zult ontvangen. Nee, dat niet. Niet de knecht. Niet degene die werkt. Niet degene dus die dan loopt en werkt en dingen doet waaruit hij zijn gerechtigheid zou willen hebben voor de eeuwigheid. Maar het is dus dan de God, dus God des levens die hier dus dan dat kind de erfgenaam maakt van het eeuwige leven de zaligheid. Dus het kind erft, niet de knecht erft, maar het kind erft. Dus dan zie je dan in die schakels die hier gesteld hebben te worden van God spreken in dit woord wat hier gepredikt wordt of beschreven is. Dat je kan zeggen, kijk in die orde, die schakels die hier dan in te vinden is, dan is er uiteindelijk dus daar voor de kinderen een erfenis te machten. Dat betekent een erfenis van het eeuwige leven. En dan kun je tegelijkertijd dan vragen wie toch die erflater is. Ja, u. Je hebt het nou eventjes zo genoemd en je zegt de Teun, bij opa daar was ik de executeur. En als je dan is dat je dus dan kunt en je zegt dat je dus dan opa dood is, dat je dus dan gestorven opa hebt, dat je hier dus dan met alles wat hier dus te regelen valt, hier arbeid hebt en dat je dan kan zeggen dat je veel hebt te doen, omdat de doden het niet meer kan doen. Maar van Christus zegt hij dan, wanneer hij het testament heeft opgesteld, hetgeen wat er in het eeuwige leven, de zaligheid er te wezen, dat er in de uitdeling van deze erfenis is het ware, dus dan iemand wezen moet. Waarvan je dan u niet hoeft te gissen, wanneer je dan met het evangelie vertrouwd hebt te zijn, dat je weet dat er dus dan die mens dus dan de gestorven is, dat wij aan de gestorven oudste broeder zullen kunnen denken, waarin de testamentmaker dus dan de belofte gedaan hebt van het eeuwige leven, de zaligheid en de hemel die hebt te wachten voor de kerk, dat hij zelf daar de uitvoerder van is. We denken weer dus dan aan de dood van de Heer Jezus Christus, we zijn er reeds mee begonnen. Wij zien en volgen dus dan zijn sterven, dat hij gehad heeft door de Heer de tijd te wezen. Maar je kijkt eigenlijk ook alweer uit als je dan denkt dat wij in herinnering brengen dat hij het graf is ingegaan. En dat hij opgestaan is uit de doden. En dat hij dan zelf dus dan hebt uit te delen de erfenis die hier dus dan wacht. Welke met ruime snoeren gebeten hebt te wezen. En dat je kan zeggen, kijk Christus die deelt zelf die erfenis uit. En dan zegt de apostel, wanneer ik daar uit te gaan, dan zegt hij eigenlijk, alles is uwe. Voor de kerk van God is alles uwe. Wanneer je dus dan hier op de aarde dus dan wandelt, dan kun je eigenlijk dan, als kerk van God zegt, het is allemaal het mijne. Het wordt ook wel eens dan, het wordt ook wel eens van Gods kinderen gezegd, een beetje meer een uitdaging, hè. Om iets dan misschien uit te lokken, om te zeggen, wat bedoel je daar nou toch mee? Maar als dan het Kanaan erfelijk zal worden bezeten. En wanneer Abraham daarvan de belofte heeft gekregen en daar heeft om te zwerven, dan heeft hij eigenlijk dus dan in het land van de belofte te wezen. Maar dat betekent eigenlijk dus dan dat hij moest met die erfbegrafenis dus dan een stukje kopen. Dat hij dus dan zegt, kijk, alles is uwe. Dat betekent dus alles wat hier op de aarde is en alles wat hier dus dan gedacht zou kunnen worden aan Gods kerk en Gods kinderen wordt toebedeeld. Alles is uwe, zegt hij dan. Hè? En als wij, gij zijt van Christus en Christus is dan Gods. En dan krijgt die kerk, die krijgt dat uit genade. Door het loon en de verdiensten van Christus krijgt u dat toegewezen. En dan hebt u er ook een paar woorden voor. Want je moet er denken, de schriftuurlijke onderbouwing is er dan ook. Als de Heer dus dan zegt, ja, wie het koninkrijk ter hemelen zal erven, dan zegt hij daarvan, de zachtmoedige of de nederige. Of de reine van hart, en welke hier dus dan in deze staat, dus dan vernieuwd te wezen als de wettige erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. Maar dan zegt de Heer dus dan ook tegelijkertijd van de aarde, dat zij de aarde zullen beërven, en wanneer het over de zachtmoedige gaat. Dan heb je dus dan hemel en aarde, en dan spreekt de Heer dus dan zijn kinderen zalig, en dan zegt hij dat ze zullen beërven dus dan en het koninkrijk der hemelen, dat hier boven is, en tegelijkertijd dus dan ook zo het aardrijk, daar beneden te wezen, zoals u hier dan op de aarde te wandelen, dan kun je zeggen, natuurlijk ben ik in het land van mijn vreemdelingschap, maar als de Heer dus dan zo dan de hemel en aarde dus dan nieuw zou maken, dat zal die kerk beërven. En dat, hoe het zal wezen, dat kan de mens niet uitvinden, dat kan hij niet denken, maar het is een staat van de heerlijkheid, zegt hij dan, waarin wij weer te beschrijven de apostel Paulus in de opstanding van Christus en de opstanding van de kerk, als het ware, dus uit de dood en zonden en misdaden, hier dan in die tweede opstanding hebt te delen, wanneer hij uit het graf hebt te verrijzen, ja, met de heerlijkste bewoordingen, dan ziet de sterren van de hemel, de glans die mooier is dan de glans van de zon, en niet dan al de kleuren die met prachtig maar zo gedeeld kunnen worden, dat je kan zeggen, kijk eens daar, dat je kan de woorden, de pijkers niet voor vinden, om de heerlijkheid van die staat, van die kerk, van die bruid van Christus af te beelden. Nou, met die woorden gaan we deze ernstige woorden in. Eigenlijk die bemoedigingen, met die bemoedigingen. En wanneer dus zo dat laatste vers, het achtste vers, onze tekst behoorde te worden. Waar je waar dus dan bij zit, waar je bij beeft als het goed is. En dat je waar dus dan angstig bent voor die toekomst der eeuwigheid. En dat de Heer dus dan als het ware dus dan al een beetje gerust stelt. Een beetje gerust stelt. Het loon der zonde, dat is de dood. Maar het loon van Christus, dat is het eeuwige leven. En dat als dan dus dat die zonde weg is, die zonde dus dan teniet gepaard is, dat die prikkel eruit genomen is. En wanneer het laatste van de zonde gedaan is, dan is dat eeuwig juichen. En als u dus die belofte ziet, ik zal met u wezen. En u zal die kroon krijgen, en ik ben uw God, en ik ben uw zaligmaker, en ik ben uw koning, en ik ben uw liefhebber. Ja, ik ben degene die in uw hart het leven geperkt hebt. Wees niet bevreesd ervoor, voor wat komen zal. Verschrik er niet van, en wanneer ik dus dan deze schrikkelijke woorden heb uit te spreken, die over deze wereld heb te komen. Wees gerust, mijn kind, wees gerust, ik ben met u. Troost u uit de woorden die ik gegeven heb. Als dat tegen hebt te wezen, dat ik ben niet tegen u. Zo gaan we als het ware deze tekstwoorden in. Het is mij al wel heel veel later voordat ik een keer eerder eigenlijk al zo opgevallen. Toen had ik nog niet de minste gedachte van dat ik nooit predikant zou worden. Maar dat er dan in Jesaja 40, in Jesaja 40 dus daar gesproken wordt. Troost, troost, troost mijn volk. En toen moest nog die ballingschap komen. En toen kwamen die strijders nog niet in het zicht. En toen werd deze verdelger en verwoester van Jeruzalem. En die werd nog niet aanschouwd. En toen kwam God al met zijn troostwoord voor zijn kerk. En toen het gebeurde, nou ja, dat is angstaanjagend, waren zij met die woorden werkzaam en de Heere troostte ze tot 70 jaar ballingschap toe. Toen luidde de Heer zijn volk weer terug, na zijn belofte. Zo is het eigenlijk dat hier ook zo. Zijn ontzettende woorden die we nu bij het achtste vers nu vinden. En de Heere komt in dat voorgaande deel met zoveel woorden steeds weer hun voor. Om ze gerust te stellen dat Sion, dat is toch al zo angstig, dat is toch al zo gauw bang en dat is toch al zo bevreesd. Kijk maar naar een kind, als het ware, een klein kind, als je die koude, die kilte van die wereld in moet, en je ziet die beesten, je ziet die honden, je ziet het verscheurende gedierte. Nou, dan staat zo'n kind gauw achter de rokken van de moeder, hoor. Ja, kind is bang. En dan zegt de moeder, die troost dat kind al. En die vader, die troost dat kind al, die sterke vader. Dus ja, als je dan het vers 8 vers leest, dan kun je toch wel begrijpen dat we toch wel wat flink bang of angstig of verschrikt kunnen zijn. Maar dan heeft de Heer het al gezegd, ik ben je God, hoor. En u bent mijn zoon, u bent mijn kind. Het 8e vers van het u voorgelezen hoofdstuk. Maar de vreesachtige en de ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en alle de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood. De eerste gedachte, dat is bevreesd voor de vrees. Bevreesd voor de vrees. Dat leidt in met maar in tegenstelling dus dan van die waar de Heere zulke verblijdende woorden gegeven hebben, zijn er ook anderen. En dat zijn er dus dan die vreesachtigen worden eerst ingeluid. De vrees der vreesachtigen waar we voor bevreesd kunnen zijn. En in de tweede plaats de ergernis van degene die ontrouw zijn aan God. En dat ziet u eigenlijk dan niet, maar dat zit in het woordje ongelovig. En er staat apistos. En dat betekent eigenlijk dus dan ook trouweloze en ook afvallige. Dus dat woord verklaart niet alleen ongelovig te zijn, maar ook ontrouw te zijn en afvallig te zijn. Dus de afvallige, de ergernissen van de afvallige, van de trouweloze, aan God trouweloze mens. Dat is in de tweede gedachte te zien, de ergernis die ze hebben. En derde gaat eigenlijk dan ook een beetje op in. Het is wat samenvattend ten opzichte van elk woord. Dat kunnen we allemaal niet verklaren, maar dat zie je wel dat er dus dan keuzes gemaakt hebben te wezen van de afvallige. En dan is het eigenlijk dan het tekort aan geloven. Als je dus dan zegt van kijk, er is geloof. Nou is er niet gezegd dat het dus dan niet gelovig zal wezen, maar dat het dan niet het ware geloof hebt te zijn, of dat wij een tekort in geloof hebben om te overwinnen. En worden er een afvallig op de wijze welke hier dus dan beschreven te wezen gereden. Dus in de eerste plaats de bevreesd voor de bevreesdheid. En in de tweede plaats dus dan de ergernis van de trouwelozen. En de derde dus dan de tekort aan het geloven en wat de mensen hier op de aarde zou kunnen hebben geliefd. Wanneer het dan is dat je kan zeggen dat de mensen heeft te vrezen, dan kun je zelf veel keren vrezen. En ik kan dus dan denken, als u echt hiermee bezig geweest bent en u slaat dus je bijbeltje open, dat u siddert en dat u eigenlijk dan de vrees hebt te vrezen. Te hebben en dat je daar eigenlijk dan ook de vrees zou kunnen verklaren. Als je dan zegt, waarom vreest de mens eigenlijk dan wel, dan kun je eerst maar eerst dan zeggen, kijk, het zijn ontzettende woorden die de Heer gesproken heeft. Ik meen dat het alles eerder van mij gezegd heeft, dus ik zal er ook niet lang bij stilstaan. Maar als het dan is dat er hier dus dan gezegd en gesproken heeft voor hetgeen wat de mens heeft te wachten, dat is verbijsterend, kun je wel zeggen. Je snapt eigenlijk niet dat de mens niet vreest. Wanneer je hoort de stad van het poel van het vuur, wanneer je de stad verderf in het oog hebt gekregen, zoals de Heer Jezus Christus gezegd heeft, dat is toch allemaal voor mensen om toch om te vrezen, zou je kunnen zeggen. De ernst die Christus dan aan de dag gelegd heeft als hij spreekt met de Joden, welke dan toch ook godsdienstige mensen zijn, dat hij zegt, mij is de poort en breed is de weg die naar het verderf hebt, dan rijst als het ware dus dat beeld van wat hier getekend is geworden voor de ogen. En dan kunnen we zien een brandende stad die van het verderf door het vuur verteerd heeft te worden. En dan doet het eigenlijk dan voor ogen dat hier dus die pekken, die zwavels, maar dus dan over de mens wordt uitgestort. Wanneer hij zegt dat hier dan die wereld door het vuur zal komen te vergaan. En met allicht zou je kunnen denken hetgeen wat Sodom en Gomorra heeft te overkomen. Wanneer het is dat hij dus dan aangezegd heeft dat hij de stad ging verderven. Welke hier dan tot een poel van zwavel geworden is en tot een zoutpilaar geworden is en een zee. Welke in brand gestoken hebt geweest. Dan kun je zeggen, wie zal daar die van vrezen? Abraham, een kind van God. Die staat er als van verre te kijken. En dan ziet je het maar dus dan die rook als van een vuurig oven naar boven gaan. Waarin weer de beeldenis van de hel hebt te wezen. Waar het is dat het dal van Himnon hier dus een goot hebt te wezen van afval. Waarin dus dan alles wat vuil en wat zondig is dan ingedaan hebt te worden. Dan zie je daar verschrikkelijke beeldenis paren. De kadavers van dieren, de mensen die veroordeeld worden, het bloed dat uitgestort wordt uit de tempel, uit de dieren en alle afval wat hier dus dan ingebracht heeft te worden. Dat zijn eigenlijk de beelden van die tovert, de tovert der hel, wat hier aan het einde van deze wereld zal gezien worden. Ja, nou zou je zeggen, dat is toch voor te vrezen. Dat is toch iets waar je angstig voor zou kunnen zijn. Maar als het dan is dat de mens dus dan die angstig zou moeten zijn, niet angstig is, dan kun je ook zien dat er in die dood staat waarin hij verkeert. De hel niet verschrikt en de hepel niet verkwikt, wanneer deze twee dingen dus dan genoemd hebben te worden. Dat je dan kan zeggen hoe blind en verblind is de mens en hoe hard is de mens dan om deze dingen dus niet te aanschouwen. Zoals de Heer dus dan in beelden heeft voorgesteld en hier ook in deze woorden voor ons niet verbergt. Ik heb nog even een stukje in de kerkbode gezet en ook over de HSP-vertaling. Wanneer dan ook daar dan gesproken wordt van dood, rijk en van graf, dan is het met bewustheid als het ware dus dan om het woord hel te verbergen. Zoals dat hier met de grootste verschrikkingen wordt getoond. Wanneer de mens dus dan hier in dat vuur zal worden weggedaan en hier verbrand zal worden zonder dat hij ooit verteerd te worden. Dan is het juist de Heer Jezus Christus en dit woord die dat niet komt te verbergen. Maar het ons dan duidelijk komt te maken dat dit u of mijn lot zal wezen als wij hier dus dan onbekeerd te sterven en aan het eind van het leven komen, dat de mens in die helse brand zou wegschrinken. Nou, daar schrikt de kerk daarvoor. Ja, ik zou je bijna dan steeds herhalen. Maar als het dan is dat Psalm 116 ons leert wat er in het binnenste van het hart heeft om te gaan. Wanneer je dus dan als het ware van die toren van God hebt te kennen in zijn leven. En niet de uiterste als het ware een brand zal pezen. Dat hij zegt, ik lag gekneld in panden van die dood. De angst, de hel, mij alle troost deed missen. En dat hij dus dan beangstig is. En dat hij dus dan vreesachtig is. En dat hij dus dan zou kunnen denken ten opzichte van die band, die toekomst, de eeuwigheid, met ontzetting als het maar in het leven gepaard wordt. En dan moet je mij niet vertellen dat dit met de bekeringen, dat het bij de bekering dit stukje gemist heeft te worden. Want dat hebben we allemaal wel gezien, dat hebben we allemaal wel gezien. Dat de mensen kind ter hel zal pezen als die zo gaat sterven. Dan heeft de mens dus dan duidelijkheid is het leven genoeg. Als hij dan de overtuiging van het hart het leven is, dan het weten dat de mens heel waardig is. Dat de mens moet sterven, dat het uiteinde verschrikkelijk is. Ik kan me geen bekering indenken waar dit niet ervaren te worden. En daarom kan ik ook niet geloven dat het zo is wat ze tegenwoordig dan verder kan. Veel meer weten als het ware om dat niet te geloven. Maar dat het is dat we het dan zelf dan zien. Zoals het woord het ons zegt, dat het einde van deze weg die de mens heeft gegaan, en die poel zal pezen van vuur en van zilver, en daar zouden wij allemaal voor moeten vrezen.
Daar zouden we allemaal voor moeten vrezen. En als het dan is dat er geen vrees op te vrezen, dan kun je dus dan denken dat de mens verhard op te zijn. En dat hij er geen notie van neemt. En dat hij het niet serieus neemt. En dat hij eigenlijk geen woord hecht aan geloof. En wat hier van deze dingen gezegd te worden. Als je dat allemaal dus dan in aanschouwen gaat nemen. Hetgeen wat wij allemaal horen erover. Dan denk je nou ja. Ja, je moet Gods woord altijd wel gelijk geven. Maar dan zie je wel dat we toch helemaal de weg kwijt zijn, geliefde. Dat is eerst. Dan zou je, daarom vrezen wij daar nou niet voor. Maar tegelijkertijd, en dan zal er ook een droefenis zijn. Tegelijkertijd zal er zijn en de grote smart dan in het leven dat wij oorzaak met de schuld en die we gemaakt hebben bij God en deze toorn hebben verwekt. Dat hij het rechtvaardig oordeel over de mens heeft te gaan, omdat wij tegen God gezondigd hebben. De smart die we daarover hebben, daar gaat de smart dus dan niet alleen en de vrees te pezen of de angst te zijn en welke de slaapse vrees zou kunnen pezen. En dat is dan eigenlijk dus dan waar het nou net in bedoeld wordt. Want als je dus, dat bedoelde ik nou eigenlijk niet eens te verklaren. Dat loopt zo even weer wat verder dan dat ik gedacht had, als het ware. Omdat het ontzettend genoeg hebt te zijn. Omdat je zegt van nou ja, ga je een preek over de hel. Over de hel hebben, dat was niet mijn bedoeling. Ik wou eigenlijk dus dan zeggen, dus dan. Dat ik dat hen dat niet deed vrezen zozeer, als het over deze woorden gaat, maar over hun eigen vrees zelf. Over hun eigen vrees zelf. Hoe kan het nou, wat bedoel ik daar nou mee? Nou, omdat dat volk van God er zo gedurig vreest. Dat het juist dan is, en dat heb ik dan aangegeven, en dat dus dan, en dat juist dan wel die vrees daar gevonden wordt, waarbij kan zeggen, en die er niet voor hoeft te vrezen. Die er niet voor vreest, vreest ervoor. Maar ik zeg dus dan dat ze wel hebben te vrezen, en terecht te vrezen, want als je dus dan hier dan op je bedje ligt, of dat je het in je stoel hebt te zitten, en het kop op je aan, dan moet je toch denken dan dat je door de stoel heen hebt te zakken. Zo ontzaglijk gedachte dat het is, en dat de mens dan sterft en die komt in de hel. Ja, nou red je eigen er dan maar eventjes van, dat gaat toch niet? Nou, je slaat dit gedeelte open en je kijkt dan naar die tekst en die tekst die pakt jou. Nou, niet gauw deze tekst hoor, ik zit al te kijken als het ware dus die dan met zo'n tekst wegblijft. Ik ben al een poosje aan het openbaringen bezig en dan denk je gaat het over die oordeel. Hoe zullen wij eindigen met de Bijbellezing als het steeds over die oordelen gaat? Dan zie je wel de ene, de andere die blijft weg. Maar als er dan een prachtig iets komt wat mooi is, ja dan komen we weer kijken. Dan zint het ons weer. Nee, deze tekst raakt ons. Maar de vreesachtige, nou daar ga je al. Daar ga je al. Daar bent u en daar ben ik. Die vreesachtige. Oh, die komen dus dan in de hemel. Nee, juist niet. En je hebt hier in je hart. En er is zoveel van die vreesachtigheid. Je hebt zoveel van die angst in je hart. En dus, dan denk je in je eigen. Dat is verkeerd. Dat is verkeerd met mij. Want ik heb zoveel angst. En dat is niet terecht. Dat is niet recht. En dat is niet juist. En dat is die slaafse vrees. Ik heb zo vaak van die slaafse vrees in mijn hart. En het is een steeds en voortdurend vrezen. En dat die angst dan. En die je dan hebt te vangen. En die je dan ziet. Dat je dus aan God geen gelijk kan geven. Of waar je dan ook maar. En mee zit in dit punt. Ja. Het is een angstige bekommering voor God. Nou ja, dat is toch niet de echte vrees. Een angstige, als je aan God denkt, dan ben je bevreesd. Nou zeg je dan, zie je wel, Ik heb niet de rechte vrees. Dat kun je bij Gods volk vinden. Dat kun je bij Gods kinderen vinden. Die zijn niet bang voor God. Die zijn niet bang voor God. En die hebben eerbied voor God. En die kunnen zeggen dat God hun vader is. En die kunnen zeggen dat zij kinderen zijn. En die kunnen geloven dat ze naar de hemel gaan. En dat is bij mij nou net niet. Ik kan niet geloven. En ik zie het dan wel in de angst die ik heb. Met een angstige bekommering. En met een slaapse vrees de eeuwigheid tegemoet. Ik denk aan het sterven. En ik ben bang. En ik ben gaat eeuwigheid tegemoet. En ik ben bang. Ik ben angstig. Zie wel, dat is niets van de Godsvrees in mijn hart. Dus dan heb ik het er niet over, over mensen. Nou ja, ik kan niet zeggen dat ze niet vrezen hoor. Maar ze doen alsof dat ze niet vrezen. Ik heb best heel veel gesprekken aangeknoopt met mensen die nergens aan doen. In het ziekenhuis vooral, omdat ik daar het meest belopen heb. En dan waren ze echt goed gelovig. En ze waren dan ook zeker ervan dat ze naar de hemel gingen. Het begon eigenlijk al gelijk in Genemuiden. Want dan heb je natuurlijk veel vrienden. En dan zie je het eigenlijk al veel, gelijk al afvallen. Als jij over de echte bekering begint te praten, dan valt er al een heel groot gedeelte af. Maar ik deed dat in mijn onwetendheid hoor, maar dat snapte ik niet. Want ik dacht altijd wel dat alle mensen in de kerk wel zouden weten wat bekering is. Dus dan kijk je heel vreemd van op en dan denk je, nou hoe kan het dan? Dat die mensen, nou ja, dan kom ik gelijk al bij de trouwelozen terecht. Hè? Dat zit zo diep daar niet. Hè? Daar zei, nou ja, het gaat prachtig als je een mooie belijdenis hebt. En dat je dan hier dan in die kerk dan samen zit. En je omketert een heel veel activiteiten. En je hebt veel koffie te drinken. En je bent broedertje zus, broedertje zo. Daar gaat het wel. Maar ja, dat doe je dan in je onwetendheid. En in je onwetendheid spreek je over hoe het in de bekering gaat. Hè, van het stuk der ellende. En eigenlijk gaat van die verlossing. En dat van het eenzijdige werk. En van dat afsnijdende werk. En van dat godverheerlijkende werk. En dan voelen ze zich niet op gemak. Dan voelen ze niet op de gemak. Je hebt niet in de gaten dat je ze eigenlijk al doorlegt. En dat de grond van hun dingen en niet kloppen. En ze zijn er niet orde. Ze worden dan eigenlijk dus dan onrustig. Omdat je de waarheid spreekt. Die waren echt niet onrustig als ik met hen een godsdienstig gesprek aangaat. En zegt dat ze zo ernstig en serieus zijn. En zo trouw in het kerkelijke leven, dan gaat het best. Dan worden ze niet onrustig. Maar als jij hier dus dan zegt hoe het in het leven gaat, dan hoef je niet eens te zeggen van hoe dit moet gekend worden. Maar dan schrikken ze helemaal terug van wat moet gekend worden. En maar al ga je het gewoon maar vertellen, als het maar zo is dat het gegaan is bij God, dan worden ze er diep ongelukkig mee. En dan kun je denken, dan worden ze er onrustig. Als u zegt, ja, maar dat is geen geloof. Dat is niet het zaligmakende geloof wat u gelooft. Of dat is niet de wedergeboorte, zoals u dat zegt. Nou ja, dan maak je ook wel mensen tegen mee die gewoon dus dan helemaal nergens aan doen. Die het ook wel geloven dat het goed met hen gaat. En als jij dat dan zegt. Ik heb hier in Garderen ook de randkerkelijke bezocht. En ook de onkerkelijke bezocht. De tussendoor. Want huisgenoten desgeloofs eerst. Wat je, maar dan ging ik anderen nog erbij bezoeken. En dan vonden ze het zo prachtig dat ik kwam. Hè, en dan kon je de koffie. Dat was nou. Dat ik als dopen dat nou deed. Maar als ik daar nou ging vertellen waarom dat ik kwam. Nou ja, de ene karakters met de andere verschilden er wel een beetje in. Sommigen worden dan direct nijdig. Anderen blijven dan beleefd.
Maar ze geven toch wel te kennen dat het toch niet op prijs stelt dat je nog een keertje weer komt. Want daar worden wij onrustig van. Ja, daar worden wij onrustig van. Bevreesd. En zo is dat eigenlijk dan ook zo in de echte bekering. Als je dat, die waarheid preekt, en zeker in deze tijd van de dodelijke leugens die rondgaan, dan word je dus dan eigenlijk dan heel onrustig van. Als je de waarheid van God hoort, dan word je bevreesd en je wilt niet bevreesd zijn. Maar dodelijk gerust zijn. Nou ja, als ik dan daar nou bij mijn eigen kijk en je gaat je het daarnaast leggen, dan heb ik dan zeker wel de reden om hier zelf ook angstig te zijn. Maar als dan is tijdens dat op God aan mag kruipen, dan maakt het nou het groot verschil. Of je nu naar God kruipt en met je ellende, of dat je afvalt van ja, dat ontrouw worden, en zoals dat hier dus dan in het woord beschreven is in alle tijden. Op welke manier dan ook. Nou stel ik mij voor dat je dus de genade in je leven gekend hebt. En dat je vrede in je ziel gekend hebt. En nou zit je in de strijd welke hier dus dan van Christus beschreven wordt door de Heilige Geest. En nou ga je eigen leven na. En wat heb je toch een angstige kent na genade. En wat heb je toch gevreesd dat je nooit daar in dat Kanaan zal aankomen. En wat heb je toch een aanvechting in je hart gekregen. En waarin alles van binnen tegen God wordt opgestookt. Wat heb je hier in je hart toch aan leugen te geloven, wanneer het gaat over al die zwaarheid die je in het leven ontmoet, omdat er hier een strijd op de aarde te wezen, waarin zij zich ergert, maar u bevreesd worden. Zij ergeren zich eraan, maar nou eventjes nog bij u blijven. U bent bevreesd. En dan kijk je naar dat gedeelte. Laat ik het maar eerlijk zeggen, daar ben ik wel eens van geschrokken voor die vreesachtigheid. En ik heb zoveel van die vreesachtigheid naar mijn mening, en dat ik hoort onder dat rijtje, wat hier dus dan genoemd wordt, welke deel in die poel van vuur en zilver branden zal. Ja, dat is toch een conclusie, die jij bij je eigen trekt. Als jij die vrees kent, en dan geef jij, dan zeg je nou niet dat hoort bij Gods volk. Nee, dan zeg je dat hoort niet bij Gods volk. En dat betekent eigenlijk dus dan dat ik dus dan niet bij dat volk kan horen, wanneer ik dus dan dat vrezen heb in mijn hart. En dus dat vrezen, dat kenmerkt mij als een verworpene. En dan kun je als een verworpene op de aarde gaan. En heb je dan denk nou, dan ga ik het goed maken. En met de bekering die in het verleden gebeurd te zijn, dan denk ik, nee. Ik heb me, je kunt het ook niet zo makkelijk zeggen van, ik heb me bedrogen. Maar ik heb wel alles mee om te bedriegen. Maar dat God je niet bedriegt, staat in je hart. Maar als je daar voor je eigen, dan kijkt wie de mens dus is. Dan zeg die, ik vrees veel dat het niet de waarheid zal zijn. Dat ik mijn eigen heb te bedriegen. Ik ben bang dus dat ik daar mijn grote vergissing maak. Nou, dan ga ik over maar één woord door, hè, nog eventjes daarbij. Ja, maar daar maak ik dus de conclusie dat geloof dat ik gehad heb, wel eens niet het ware zou kunnen zijn. Apistos, dat staat hier. Trouwens ook farmaceuten, de farmaceuten, zo actueel met de corona, de gifmengers, de occultisme, de magische vorm van het woord farmaceut, staat er ook in beschreven. Dus dan komt het, ik weet ook wel dat het in corona, ik heb nog gedacht, daar zou ik nog eens een keer een hele uitvoerige verklaring van gaan schrijven. dat het woord farmaceuten inhoudt. Maar daar ben ik maar mee opgehouden. Dat ik, maar, ik denk, laat ik dat maar niet doen. Maar er is zoveel op tegen, hè, dat de mens dat zou willen erkennen. Hè, dat er met die gifmenging een occultisme bestaat, een magie. Waarin je dus dan heel veel zou kunnen zeggen over de tijd dat wij die tovenaars navolgen en niet God. Ik heb het ook wel eens genoemd, tovenaars. En dan zie je de gezichten al vlammen. Ja, dan zie je ze al vlammen. Ja, je weet niet dat je tegen de Bijbel vlamt, want het staat allemaal in de Bijbel. Anders zeg ik niks. Dan ga ik het echt niet zeggen in de preekstoel. Hoor. Als het niet in mijn Bijbel staat, moet je niet op rekenen. Maar je moet ook niet denken dat ik zwijg als het in mijn Bijbel staat. Dat ga ik ook niet doen. Degene die vreest, dat is juist Gods volk. Degene die vreest, dat is juist bij Gods volk te vinden. Dat zij zich komen te bedriegen. En dat zij er met die echte vrees niet bezet zijn. Dat het de slaafsvrees is. Zij vinden hier de slaafsvrees. En ze besluiten eigenlijk dan door zichzelf te ontzeggen dat ze ooit in de hemel komen. Als ze dit lezen. Dan worden ze bang. Nou ja, er zijn zoveel mensen die zeggen, je moet gewoon geloven hoor. Dat volk van och en van ach en van zuchten en van klagen en van angst en vrees, dat is juist, die zeggen, die doen er nog een schepje bovenop. Ja, die doen, zij kunnen dat allemaal wel even regelen, maar Gods kinderen kunnen dat niet. Nou ja, eigenlijk om er nou op in te gaan, dan zeg je nou, niet te snel hoor, niet te snel die conclusie trekken. Er staat zo vaak in de Bijbel, vrees niet. Dus dan kun je merken dat de Heer dus dat zegt tegen mensen die dus dan heel veel vrezen. Hij zegt dat niet tegen die mensen die nooit vrezen of denken nooit te vrezen. Ja, als het dan straks nou zou komen dat de Heer dus dat gericht gaat uitvoeren, dan wel. Dan gaan ze dan vrezen en dan gaan ze roepen en bidden en schreeuwen. En dan komt het toen als een wervelwind aan en dan zien ze bedrog en dan willen ze nog bekeerd worden en dan gaat het niet meer. Dat komt nog voor ze. Het erge komt van hun achteraan, maar het erge dat is voor ons al hier te beleven. En dat hebben we hier al met veel vrees te beleven, de vreesachtigheid. Zou hij hen niet zo graag vergissen. Ze zijn er eigenlijk over ongerust dat ze zoveel zonde doen. Het bedroeft hun hart dat zij eigenlijk tegen God zoveel tekeer gaan. Zo onverenigd zijn, zo makkelijk te verleiden. Sombere gedachten, moedeloosheid, ongelovigheid, vreesachtigheid in hun hart hebben. Dat hoereren, dat vuilen van die zondige gedachten in hun hart wil hebben. Hun hart eigenlijk dan zo vaak op dingen gezet, welke ze beter niet zouden kunnen zien. Want ze weten wel dat zij meer op de hemel gericht moeten hebben. En nou doen ze dat op de aarde. En als ze nou op dat aardse gericht zijn, dan nemen zij de hel in de armen. Laat ik dat maar gelijk zeggen. En daar schakel ik mij eigen bij hoor, want... Ik hou mijn eigen daarbij goed in de gaten, hoe ik ben. Dus meestal blijf ik gewoon bij mijn eigen hangen, maar ik denk wel dat ik dan tot anderen moet spreken, omdat het natuurlijk ook voor u aangaat. Maar anders zou ik voortdurend met mijn eigen bezig geweest, hoor. Wat een getop, zeg. Maar als ik moet preken, dus ik preek tegen u. En dan weet ik dus dan dat het zo is, ook bij mijn eigen dan, wat hier dus nou zo veroordeelt. En dan hier zo doet vrezen. Ik heb het trouwens ook niet verdiend dat ik in de hemel kom, zei ik dan. Ja. Maar dan gaat het woord spreken. Die zegt steeds, dan ga ik mijn eigen dus dan niet helpen. Maar ik wil het u wel denken. Als daar dan die vrees is, dan moet u maar niet denken dat die vrees dus dan er... Dat de Heer dus dan zomaar zegt, dat zegt vrees niet. Je voelt u dan wel aangesproken. Er staat zeer veel keer in de Bijbel... Vrees niet. Het meest ligt nog bij mij eigenlijk wel wat, een beetje wat standaard, dan wordt het een beetje. Hè. Ik kan ook zo gauw niet altijd alles anders weer denken, maar dat Paulus in de storm Ajoklon op het schip zit en dat hij in die storm is en dat hij daar ontzaggelijk en het schip dreigt te zinken. Dan staat er de koper een engel en die zegt tegen Paulus, vrees niet. Dus dan kun je toch zien dat het geestelijke leven en het geloof bij Paulus de natuurlijke vrees niet wegneemt. Als jij op zo'n schip zit en het dreigt te zinken en het waait hard en je ziet die golven. Ik hoorde wel van 36 meter hoog daar op de Noordzee, hoor ik pas iemand tegen mij zeggen. Nou geloof ik toch wel dat je gewoon, dat iedereen daar vreest voor, hoor. Dan kun je wel zeggen, nou ik ben een christen, ik ben geloven, ik ga toch naar de hemel, ik wegzink. Nou geloof maar niet dat het zo gaat, hoor. Dat zijn praatjes, zijn dat. Dat zijn praatjes, daar geloof ik niks van. Maar Paulus die vreesde, maar er komt er een engel dus dan die zegt, vrees niet. Kijk op die manier, je hebt de belofte om dus dan in Rome te getuigen. En er komt een dood op je pad en je denkt te zinken en jij vreest. En ik denk, ik kom nooit aan, het gaat niet mis, het is einde. En dan komt de engel en die zegt, vrees niet. Zie je wel dat er dan is een volk dat gedurig vreest, altijd vrezen weer. Dus zou ook niet zo vreemd wezen als, denk je dan, als God jou straks wegdoet, hoor. Maar de Bijbel die zegt, nee, die zegt, die vrezen moeten, die vrezen niet. En die niet hoeven te vrezen, die vrezen veel. Ja. Dus dan krijg je dus dan hier de bemoediging uit van Gods kant. De Heer is, hij weet al wel hoe je in elkaar zit, dat volk van God. Dat is maar een bang volk in zichzelf. Dat kan niet veel dan alleen maar de boel verprutsen en bederven. Dat kan ze. Ja, dat is ze. En de Heer, met deze woorden is hij ze eigenlijk al voor. Ik blijf gewoon je God, hoor. Mijn kerk, jij bent gewoon mijn kind, hoor. Ja. Je kunt daar nou wel voor vrezen, maar hij heeft het zelf gezegd, hoor. En de liefde drijft die vrees weg. Kijk, dan komt het weer vlak te liggen. Maar dat heb je wel gevreesd, hè. De liefde drijft de vrees weg. Nou ja, die tweede, zij worden er niet aan geërgerd, maar die anderen worden er wel aan geërgerd. Ja, de mensen. Wanneer dus dan dat allemaal op je afkomt, die wegen van beproeving en die hatelijkheid en die verschrikkelijke vervolgingen, die strijd, die brosbrand waar ik net van de bemoedigingen gelezen heb, die zijn hen tot ergernis. Nou ja, apistos, dat is dus dan de trouwelozen. De trouwelozen stoten zich aan dat kruis, zegt hij dan. De trouwelozen, die worden afvallig. Maar u niet, u wordt naar hem toegetrokken, kerk van God. Maar die anderen dus, die dus dan de schijn van het geloof hebben, die vallen dus dan af. Ja, dan moet ik dat kort samenvatten. Maar wat ons dan verbaast, dat is natuurlijk dat je zegt van, kijk eens dan, natuurlijk, heel de menswereld staat tegen je op. Hè? Dus alles wat hier dus dan tegen je kan zijn, dat is dan tegen de kerk van God. Dat is hier dus dan iets wat hier dus dan steeds uit vrezen veroorzaakt. Dus als je hier dus dan in de christelijke kerk en je bent onder de waarheid en je gaat niet seculier met alle anderen mee, dan kunt u dus dan de spot van de mensen en de ongunst van mensen verwachten. En daar ga je om. Die oud-gereformeerde, daar staat de tijd nog stil, hoor. Wie wil daar nou nog bij horen? Wie wil er nou nog zo over de waarheid denken? Wie wil nou zo die Bijbel nog lezen, die Statenvertaling? Wie wil nou nog zo ouderwets wezen? Wie wil nu met deze opvattingen van zoveel jaren terug nog hier mee van doen hebben? En zo'n ontzaggelijke druk op jouw school. Op jouw school waar je als kind bent, dan komt er een ontzaggelijke druk op jouw leven. En je wordt elke dag word je daarom geplaagd. En doe jij dan daar niet mee? En een jongen en meisje uit een andere kerk, joh, dat is toch veel makkelijker. Dan kijken we straks met de televisie met de dominee. Ja. En ga met een dominee op reis, op vakantie. En die dominee die kan u zo goed invoelen. Want hij is zo zacht, zo lief voor uw vlees. En dan de spot, als je dan nog bij zo'n kerk hoort, hè, van de oud-gereformeerden, waarin dan nog zo zwaar, die zwaar gepreekt wordt, hè, die zwaar gepreekt wordt. Man, hoe kun je dat toch uithouden? En je bezwijkt onder de druk. Je wordt aangeërgerd. Je bezwijkt onder de druk. En je komt tot afval. Je komt tot afval. Tot trouweloosheid. Je hebt belijdenis gedaan, je hebt je gedoopt. Je bent als kind hier opgegroeid, je hebt de waarheid gehoord. En dan kom je tot het trouweloze besluit onder druk en verleiding en verlokking en die dingen. Om die waarheid, dat werk, die oude waarheid, die oude beproefde waarheid, die oude gelezen waarheid, die naar de godzaligheid is, om die te verlaten. Je houdt geen stand. De weelde van deze wereld, de seculariteit van deze wereld, die heeft zoveel invloed op u. Je kunt het zien in je kleren, je kunt het zien in de omgeving waar je woont, je kunt het zien in je huis, je kunt het zien aan je hals, je kunt het zien in je leven. Ja, je bent helemaal verblind door de weelde van deze tijd. U hebt de weelde niet kunnen weerstaan. U bent overgeheld naar de seculiere godsdienst. U wordt aan dat eenvoudige christelijke leven, aan dat eenvoudige godzalige leven geërgerd. En op een gegeven moment zie je dat als een juk en je gooit het van je eigen trouweloos af. Trouweloos af. Ik hoor het zo vaak als hier dat de kerk uitgaat en één keer kan alles, haren knippen, oorbellen, in lange broek lopen, televisie, eruit gaan, plezier, het kan in één keer allemaal. Eerder had het nog een klein beetje de tijd nodig, laten we zeggen, maar nu is toch dat alles al anders. Dus joh, wat heb ik nog met dat poeltje daar in de oud-gereformeerde of bij de oude kerk nog mee te baken, laat gaan toch joh. We worden er trouweloos aan geërgerd. Ja. Wij vallen God af. Dat lijden om Christus wil, die spot en die smaad, die schampere woorden, zoals de psalm zegt. Het doet toch zozeer, het kan niet volhouden worden. Zonder de kracht Gods kun je dat niet volhouden. En dan word je eraan geërgerd. Ontzaggelijke druk op die christelijke gemeente, daar is China. En daar hoorde ik juist dat de kerk ondergronds bloeit. Ja. Ik kan het niet bekijken, het is ver weg, maar daar bloeit de kerk. Ik was er verrast en blij onder toen ik het las of hoorde. Dat ik dacht, nou, die Chinezen, die tirannen, die vervolgers van de kerk en andere godsdiensten, die moorden de hele boel uit, laat ik maar zeggen. Het heeft nog nooit zo best geweest, begrijp ik, daar in China. Dus ik ben daar nog niet helemaal bij me zo somber in mijn gedachten als ik daar nog een keertje hoor. Die somberheid die bepaalt zich een beetje dan in onze omgeving hier in Nederland, weet je. Ja, daar word je somber van. Maar als je dan die mensen nog eens een keertje ontmoet, ja, dan is het. Het is er ook niet best, want het gaat over dezelfde mensen, maar je ziet wel dat het aan God werkt. En zij bezwijken niet. De lapsis, de afvalligen, die vallen. Trouwens, die kregen dan ook vroeger op de kop, hoor. Maar ja, dan waren ze wel eens hard ook, hoor, te hard ook eigenlijk misschien wel, hè. Dat wel, dan gingen ze onze vader ook, was de kerkvader ook wel eens tegen het woord, dat ze de lapsis als het ware, dan maar die zo gauw af moesten schrijven. Wie weet, zegt Paulus, dat ze mogelijk nog eens een keer tot de bekering komt. Doe nou niet zo hard in je oordeel, misschien komt er ook nog wel wat weer terug. Ja, de lapsis. Dus waar vallen ze in, die trouwelozen? In de werelddienst. Even kijken wat hier dan aan woorden staat. De afgodendienst. De leugen. De dwalingen. Seculiere godsdienst. Ze wijken af van de waarheid. Ze wijken af tot hun eigen schade. trouweloos afvallig van het woord van de apostel, van hetgeen wat in de Bijbel gepreekt wordt, wat aan waarheid verkondigd wordt, wat er aan leven is, aan hetgeen wat de kerk van God in stand gehouden door God beleidt, die dingen, daar vallen zij van af. Trouweloos vallen ze ervan af. Apistos, trouweloos. Ze verlaten hun vroegere belijdenis, verlaten hun nest waarin ze geboren worden. Ze verlaten de waarheid, ze verlaten Gods knechten, ze verlaten Gods huis. Ze gaan de wereld in, ze gaan de dwaling in, ze volgen afgoderij, leugenaars, magische krachten na, occultisme, duivelsdienst, afgodendienst, dat volgen ze allemaal. Trouweloos vallen ze af. De een op die manier, de ander op die manier. Je ziet het eigenlijk al wel. Ze worden geërgerd aan de waarheid. En geërgerd aan God. Geërgerd aan Christus. Zij kunnen geen stand houden. Zij kunnen de druk van de wereld en van de duivel en van hun boze hart niet weerstaan. Zij vallen af, de trouwen. En die komen in het vuur. Die gaan reizen naar de poel. Van eeuwig verderf. Maar u, kind van God, die vreest u niet. U niet. U denkt er te komen. U kan het wel begrijpen. Maar de geest Gods woont in u. Dat gaat niet. Christus heeft u gekocht. Dat gaat niet. God is uw God. Daar hoef je niet bang voor te wezen. U leest dat wel en dan denk je dat wel. En dan denk je, oh, gaat nog een keertje omkomen. Het gaat nog een keertje verkeerd met mij. Ik heb mijn eigen bedrogen. Ik heb alles wat mis is. Nee, zegt God, dat jij niet. U niet. U komt niet in de poel van het vuur. U hoeft er niet bang voor te wezen. Ik troost u. Ik wil het u nog eens een keertje verklaren. Maar die anderen, die trouwelozen, die afvallen, die komen daar. Zo zegt hij dat dan. Nou, de laatste gedachte. 66 vers 3. God baande door de woeste baarden een brede stroom in ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren dat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit eeuw in regeren, zijn oog bewaakt het heidendom. Hij zal afvalligen veneren, hij keert hun trots ontwerpen om. Psalm 66, vers 3.
Thank you.
Ridder staat dus dan ongeloof. En dat betekent dus dan dat er in het grondwoord dus dan A voor geloof staat. En dat is dus dan niet geloof. Of dat niet geloof. Je kunt zeggen dat het woord geloof dus dan eigenlijk zeggen ze hebben wel geloof. Maar het is dan ongeloof geworden. Of het is ongelovig nadat zij geloofd hebben. Dus eigenlijk dan staat dus dat zij het voorgaande verloochend hebben. Als je dus dan verandert wat je eerst beleden hebt. En dat heb ik al zo vaak nou ook gezien. Dat is gewoon ontzaggelijk zo vaak als ik dat gezien heb. Dat ze er overtuigd waren van de waarheid. Dat zij dat hebben bekend. Dat zij dat hebben beleden. Dat zij Gods kerk en kinderen zelfs daarin geroemd hebben. En dat ze ervoor gevallen zijn. En later is dat overgegaan. En dan is dat eigenlijk in vijandschap veranderd, of dat is dan door afvalligheid veranderd. En dan kun je dus dan zeggen, kijk, ze hadden dus dan eerst wel het geloof, maar zij hebben dus dan het geloof verloochend. Ze hebben dus dat, de verloochening van dat geloof, dus waar zij eerder dus dan de belijdenis van gehad hebben. En eigenlijk staat er dus dan bij dat woordje apistos, er staat er eigenlijk dat ze zondigen tegen het geloof. Zij zondigen tegen dat geloof. Dus dan het geloof, dus dan dat ze eerder gehad hebben. En het geloof, dus dan dat zij dus dan hebben beleden. Dat hebben zij dus dan later verloochend. Het eerst schenen ze dat gehad te hebben. En nu hebben ze dus dat niet meer, omdat ze dus dat verloochend hebben. Dat staat er eigenlijk dan met dat woordje apistos. En als je dan verder gaat kijken, dan gaat het nog veel meer dan datgene wat ik daar geloof heb te noemen. Want als het dan gaat over de inhoud van dat geloof. Als je bijvoorbeeld het boekje van Helderbroek, of als je dan het boekje, het catechismusboekje of de Nederlandse geloofsbelijdenis, de authentieke geschriften, welke door toetsing en door belijdenis en door de kinderen gods, dus dan hier dus dan voor authentiek en schriftuurlijk gehad is, en je gooit dat aan de kant, dus dan gooi je die inhoud van dat geloof aan de kant. En neem je dus dan een andere belijdenis over. Dus datgene wat dus dan echt waar was, en dan komt het woord dus dan waarheid en leugen naar voren, en dan heb je dus dan de waarheid, dus de inhoud van dat geloof aan de kant gedaan, en dan heb je dus de leugen omhelst. Dat betekent dat eigenlijk dus dan. Dus we gaan nog verder eigenlijk dan. Je geloof, wat is je geloof dan? Maar dat wordt dan getoetst aan de inhoud, dat is Gods woord. En de belijdenisgeschriften die op Gods woord gegrond zijn. En nou verloochen je geloof, dat je dat hebt beleden. En dan neem je een andere geloof en een andere inhoud en andere formuleringen en andere dingen aan. Dus dat is dan de inhoud verloochenen. Dus als je dan, geeft niet wat voor onderwerp dan neemt, hè, maar als je dus dan voor alles dan over de gewichtige stukken over de rechtvaardiging van het geloof hebt te gaan, en je wordt een remonstrant, of van dopen, je wordt wederdoper, of van Ariaan dus dan, dat hij de drie enige God dus dan één keer verwerpt, weet je wel. Nou, dan op die manier verloog je dus dan de inhoud van jouw geloof. De leer der waarheid, zoals die in de schrift naar voren komt, zoals de Bijbel dat gezegd heeft, zoals bij het allemaal moeten beleiden. Laat het dan maar zijn dat met historische geloof dan. Maar dan, hier wordt eigenlijk dus dan gezegd dus dan dat zij schipbreuk leiden aan dat geloof. Zij leiden schipbreuk aan dat geloof met die inhoud zoals dat in de belijdenisgeschriften in die Bijbel gevonden wordt. Je kunt dan eigenlijk dus zeggen dat zij dus dan enigszins nog wel geloven. Ze geloven dan nog wel, maar het is niet het goede geloven. Dus je kunt zeggen, ik hoef niet even te denken dat ze niet geloven. Nee, zeker wel, ze geloven wel, maar het is niet het ware, het is niet het echte, het is niet het goede geloof, het is niet de Bijbel, wat het geloof dat die Bijbel ons leert en laat zeggen de Heilige Geest ons heeft geleerd of gegeven, geplant in het hart. Dus dat, ja, wat je dan van het geloof ook vindt, hè, want iedereen gelooft op zijn eigen manier daar wel, divers op verschillende manieren, komt het allemaal naar voren toe, maar het is dan duidelijk, dus dan eigenlijk dus dan bij dat woordje apistos, dat zijn. Ze geloven dus dan wel, dat het woord zit er echt goed in, maar religieus is niet religieus. Dus apistos, gelovig is dus dan tegen het ware geloof of ongelovig. Staat hier dus dan ook ongelovig. Daar komt het in ieder geval ook aan op uit, of dat zal het ook zijn. Dus dan kun je zeggen, kijk, ze komen dus eigenlijk, ze haken af. Laat ik het maar zo zeggen, ze haken af. Ze haken af. Ze kunnen dat niet langer in stand houden. Zij kunnen dat langer, niet langer volhouden. Ze haken af. Het ging prima. Het ging, leek echt goed. Maar ze haken het af. Ze kunnen die weg niet blijven gaan. Dat moet openbaar komen. Het kan lang duren. Maar dat wordt de eigen. Die gaat trouweloos, gaat iets verlaten. En er is iets te gaan. Ze doen de rug naar je toe. De rug naar de waarheid. De rug naar Christus. De rug naar alles wat van Christus is. De rug toekeren. En nou ja, op wat voor manier, de een misschien in uw ogen wat grover en de ander wat fijner. Maar het is dan wel de dwaling waarin ze dwalen, dat dwaling. Dwaling is dwaling, of je nou kleine of grote dwaling hebt, dwaling is dwaling. Nou, eigenlijk staat er hier, ze hebben hier geen geloof om te overwinnen. Die hebben geen geloof om de overwinning te behalen. Ze hebben geen geloof om te volharden. Dus hier staat dus eigenlijk dat die overwint, die de wereld overwint, hè, die zal zalig worden. Die komt in de hemel. En zij hebben niet het geloof om te overwinnen. En komen niet in de hemel. Zij hebben niet het geloof om te volharden. Dus ze komen niet in de hemel. Dat staat er eigenlijk. Nou ja, dat zijn de verklaringen van die woorden. En ze hebben eigenlijk geen geloof genoeg om te overwinnen. En daarom heb ik het eigenlijk ook maar tekort genoemd aan geloof. En toen zei je, ja, hoe kan het dan dat geloven? Natuurlijk zeggen dat ze dan wel geloven. En als je daar nog wat aardbare dingen zet, dan trap je er nog in ook. Maar het is niet het geloof van God. Het is niet het levende geloof. Het is niet het rechtvaardigende geloof. Het is niet het geloof om dus die overwinning te behalen. Dat zie je dus dan eigenlijk dus dan. Die wordt hier in deze reeks genoemd. Die straks komt in de poel van vuur en die van zilver brandt. En als je nou maar goed dom wil blijven en je luistert er niet na en je onttrek je aan die waarheid, ja, dan kun je nog een poosje verder totdat je in de hel bent. Dat zeg ik altijd dan wel. Maar ja, ik zie het ook, ze geloven mij niet, ze geloven niemand. Hè. Ze kunnen het niet geloven. Het geloof van God is niet in hun hart. Dat is, want Gods volk verstaat elkaar wel, hoor. Die hebben het al in de gaten. Die kunnen elkaar er wel op toetsen als het erover gaat. Die schuwen dat niet. Die gaan niet een slachtofferrol spelen of zoiets, hoor. Maar ze kennen elkaar goed genoeg, ja. Dus dan, die hebben van God geleerd geweest en van onderwezen gekregen dat het geloof een gave Gods is. Maar zij vallen af. Zij kunnen die moeite niet dragen die dat volgen van Christus met zich had. Zij nemen een andere religie aan. Een andere religie, dan zeg ik het in de breedste vorm, seculier, de wereld, of afgodies, of leugenachtig, of duivels, of occulte, of magisch, of vertrouwen op andere dingen stellen, niet op God. Hè. Dus trouweloos tegenover God, trouweloos tegen dat woord der waarheid. Trouweloos de belijdenis van het geloof, trouweloos tegen het geloven zelf, dat het rechtvaardigende geloven te wezen, dat maakt hen dus dan verwerpelijk en verdoemelijk. Dat maakt hen dus dan dat zij zelf weggeworpen worden in vuur. Dat alleen voor die vreesachtige, ongelovige, gruwelijke, doodslagers, hoereerders, afgoder is, leugenaar. Nou, laat ik het laatste dan nemen eigenlijk. Hè. Daar staat hier eigenlijk dus dan het laatste, dan stop ik er ook mee. Maar dan is het laatste, dan, daar staat eigenlijk dan het leugen en waarheid naast elkaar. Nou, ja, dominee, heb je dat wel goed? Staat naast elkaar. Dus dat is twee duaal, twee wegen, twee dingen, twee koninkrijken, twee koningen, twee vorsten, twee steden, stad verderf, stad behoud. Staat naast elkaar waarheid en leugen. Nou. Nou gaat dus dan de leugen. De leugen gaat nou van zijn plek af. En dan gaat hij zich stellen tegenover de waarheid. Zo. Nou, ze staan daar naast elkaar. En dan nou keert die leugen zich tegenover de waarheid. Zo. Dat kan je niet bij elkaar krijgen trouwens ook, hoor. Dat hoeft ook niet, hoor. Dat gaat echt niet, hoor. Ik voel de spanning die daar altijd wel in naar voren kwam. Hè. Nou is de strijd tussen leugen en tussen waarheid. Nou voel je die spanning in je eigen ziel. En dan de waarheid is God. De waarheid is God. En de leugen is de duivel. En die staat dan tegen elkaar. En die nou de leugen volgen en dan die de waarheid volgen, staan tegenover elkaar. Ja, kan. Ja, je zou er nog heel veel meer van kunnen zeggen, maar. En de waarheid triomfeert. De waarheid triomfeert. Al is de leugen, zegt het spreekwoord, nog zo stel, de waarheid achterhaalt er wel. Vroeg of laat, je gaat het ook echt zien, hè. Maar ik heb genoeg aan mijn eigen, hoor. Want ik vrees er zo voor. Heer, houd me toch vast, houd me toch vast, houd me toch vast, alstublieft. Ik vrees er zo voor, ja. Eerst vrees je er ook nog voor. Zou ik naar die kerk gaan met dat meisje, met die leugen, met die televisie, ja of nee? Nou ja, na tien keer, dan lijkt de leugen te triomferen en je gaat om en je verlaat de waarheid. Ja. Of je blijft standvastig. Ja. Ja, en je triomfeert over de waarheid. Ja. Nou, en daar zit nou hel en hemel aan verbonden. Dus dan verkoop je eigen ziel voor enig genot. Voor enig genot. Je verkoopt je ziel. Ja, je hebt je keuze gemaakt. De leugen. En je verkoopt je ziel aan de duivel. Die leugenaar. En je komt voor altijd en voor eeuwig om. Dat staat er. De poel die van vuur en zilver brandt. O God, nou is het voor mij verloren. Nou is het voor mij verloren. Nee, ik ben jouw God. Ik heb jou gered. Ik ben jouw zaligmaker, zegt Christus. Jij bent mijn bruid. Anders haal je eigen al weg zien zinken daar in die poel van vuur en zilver. Juist zij. En de anderen zeggen, nee hoor, ik kom in de hemel. Ga goed hoor. Jo, je moet het geloven. Je moet geloven als ik. En dan proberen ze je mee te krijgen, weet je wel, naar een andere kerk toe en zo. Proberen ze allemaal proberen ze die leugenaars, die proberen je allemaal mee te trekken. Ja, als u dan in die familie bent, dan hebt u het gevoel van de kracht dat ze uitoefent op jou. Ja. En je gaat hem verderven. O, heren, wat is het toch dat u me nog vasthoudt. Ja. Dat u me nog vasthoudt, zeg. Heren, dank u dat u me nog vastgehouden hebt. Want anders ga ik voor een tientje meer naar de hel toe. Voor een tientje meer. Ik weet toch wel dat ik bij een andere baas ben weggetroffeld toen ik Timmer was. Voor een tientje. Oh, wat heb ik er nog later nog een verdriet van gehad. Ik had een goede baas, dan maar een tientje minder hoor. Maar voor een tientje heb ik mij om laten kopen. Wat heb ik daar toch verdriet voor gehad. Voor een tientje aan geld verkoop je ziel met leugen. Je eeuwige lot is ermee gemoeid. En dan komt de duivel, nee hoor, het valt best mee hoor. Jongen, dat is overal nog te ver door. Daar hoef je niet te bang voor te wezen. Laat die man toch praten, Ja, maar als de eeuwigheid komt, dan heb je dat niet meer hoor. Dan is het echt kwijt. Dat de Heer ons dan maar aan zijn kant brengen. Met deze ernstige woorden en ons ook zo weer vertroost. Amen. Heer, dus we hebben nog een ogenblikje weer samen geweest. En hoe het ook is, het is weer gegaan zoals het hebt te gaan. En we hebben hier nog dat woord. En dat woord is eerlijk, dat snijdt recht. Daar gaat er niet omheen. En wij hebben het nog weer gehoord dat we onze winsten mee mochten doen. Dat we ons nog mochten vernederen. Dat het is dat gij er nog in mee kwam. En dat gij ons nog dan toont, ook in deze tijd van ontzaglijke leugens. Zoveel deugens dat ze het zelf gaan zeggen. Dit is informatie, dit is niet meer waar, dat is niet meer. Dat moet je niet meer geloven. De leugen gaat zelf al zeggen dat ze liegt.
O God, och houd ons toch bij die waarheid vast. Houd ons toch bij die waarheid vast. Leer ons toch uw paden te gaan, de weg te wandelen. En dat om Jezus. Ook onze jeugd, och, houd toch onze jeugd toch vast, Heer. Och, hou ze toch bij dat woord. Hou ze toch bij die goede belijdenis. Doe ze ook tot leven kennen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 1. Ik hef mijn ziel, o God, de God, tot u opgij zijt, mijn God, en wat er verder volgt. Psalm 25, vers 1. Vrede en ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.